Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Het Nederlands elftal in voorbereiding op het WK. Wat hebben ze allemaal gedaan? Vooral met de keepers heel veel zaken gedaan. Daar gaan we het uitgebreid over hebben in deze AD Voetbal Podcast. De toekomst van Wesley Sneijder gaan we bespreken. En we moeten het maar eens even hebben over de 50 voetbalhooligans die een levenslang stadionverbod hebben gekregen naar aanleiding van de wedstrijd ADO Den Haag Excelsior. Dit is de AD Voetbal Podcast van 21 september. Vandaag vanuit Zeist met Johan Inan. Want Johan, we zijn hier omdat niet alleen het Nederlands elftal hier zit, maar jij zit hier met
Jong Oranje.
Rustige persdag eigenlijk, even ten opzichte van het grote Oranje.
Er is altijd zo in de interlandperiode komen, hier aan de overkant bij de campus komt het grote Oranje bij elkaar. En aan de andere kant van de straat komen dan de jonge talenten, die verzamelen zich. En die maken zich dit keer op voor twee oefeninterlands. Zijn al gekwalificeerd voor het EK in Georgië en Roemenië volgend jaar. En dan krijgen wij als pers altijd de gelegenheid om een speler of twee te spreken. Dus dan wordt er massaal gedoken op diegene die bijvoorbeeld nu Ryan Gravenberg, hè, die niet bij het grote Oranje zit, een transfer naar Bayern München heeft gemaakt. Een jongen als Brian Brobbey, teruggekomen naar Ajax, goed begonnen en nu een paar wedstrijden op de bank. Ja, zo gaat het dan vaak.
We zullen er uitgebreid verder over praten. Eerst natuurlijk eventjes
het historisch feitje.
Het historisch fragment van vandaag is niet zo heel oud. Het is maar een jaar oud. Want vorige keer beklaagde jij erover dat je allemaal oude fragmenten kreeg. Dus dit is een fragment van een jaar geleden. Is dat dan te doen voor je?
Ja, eindelijk een keer niet de prehistorie in. Dus dan moet ik ook wel weten waar het over gaat.
Ja, en dan kan je jezelf opstellen natuurlijk. Hij speelde thuis tegen Olympia uit Honduras. Een uurtje was hij aanvoerder, maar hij werd al snel weer gewisseld. Hij werd amper in het spel betrokken en bij een 3-0 achterstand ging hij naar de kant.
Wat het is, je mag er nog even over nadenken. Op het einde van de podcast komen we erop terug. Laten we eens even hebben over Jong Oranje. Want Van Gaal was afgelopen week echt heel duidelijk over de transfers.
Ja, ik moet zeggen dat het mij wel gevallig is geweest. De enige twee zijn eigenlijk Memphis en Frenkie de Jong. Maar die spelen nu ook alweer regelmatig. Dus ja, ik kan niet zeggen dat het allemaal niet goed is gegaan in de transferperiode.
Hij was heel blij met de transfers die gemaakt waren door de internationals. Ja, Frenkie de Jong en Memphis waren dan gebleven bij hun club, maar speelden langzamerhand ook een beetje. Zou hij ook blij zijn met de transfers van bijvoorbeeld Gravenberg en Brobbey?
Ik denk dat hij daar minder blij mee is. Dat heeft hij volgens mij ook al een keer uitgesproken. Zeker in het geval van Gravenberg, dat hij het verstandige achtte dat Gravenberg nog een jaar bij Ajax zou blijven. En dat zagen we ook al terug in de laatste selecties van het grote Oranje, want daar zat Gravenberg ook al niet bij. Toen had Van Gaal het nog over dat hij in een iets mindere fase zat bij Ajax. Daar was Gravenberg, ikzelf trouwens ook niet, niet mee eens. Had een paar mindere wedstrijden, waaronder bij Fika uit. Maar verder vond ik dat hij na de winterstop eigenlijk heel aardig speelde. En nu blijkt dat Gravenberg wel bij de voorselectie zat. En niet in de definitieve selectie. En dat is wel pijnlijk voor zo'n jongen, want het is de laatste selectie voor het WK. En ik denk dat, dan beroep ik me ook een beetje op collega's die inschatten dat 80-90% nu wel rond is van die WK-selectie. Dus het gaat ontzettend lastig worden voor Ryan Gravenberg om er in Qatar nog bij te zijn. Waar je het ook een beetje uit opmaakt, toevallig hebben we hem net gesproken, is er is ook helemaal geen contact geweest tussen de bondscoach en de middenvelder. Dus een beetje invullen ook, maar was Gravenberg bij Louis van Gaal nog echt heel concreet in beeld om mee te gaan naar Qatar, dan had hij er denk ik wel even een belletje aan gewijd. Maar goed, je weet niet hoe het loopt. Misschien dat Gravenberg zich in de komende maand, want bij Bayern loopt het ook wat minder, hè. Die hebben de laatste 4 wedstrijden niet gewonnen. Misschien dat hij zich in de basis weet te werken. Zich daar van zijn beste kant laat zien. En de bondscoach zo nog op andere gedachten kan brengen.
Maar hoe is hij er zelf onder? Want hij heeft de overstap gemaakt. Ja. Hij is nog geen basisklant. Het loopt ook nog niet heel lekker bij Bayern München.
Enigszins teleurstellend. Het aantal minuten wat hij tot nu toe heeft gemaakt. Dan moet je zo zien. Bayern heeft geloof ik nu een competitiewedstrijd of 7-8 gespeeld. En Gravenberg is 5 of 6 keer ingevallen. In totaal 100 minuten. Ja, dat vindt hij zelf ook te weinig. En daar had hij iets meer van verwacht. Hetzelfde geldt overigens voor Nusay Mazraoui. Die van Ajax dezelfde overstap maakte. Maar hij zegt er wel meteen bij. Hij zegt, maar goed, dit is geen reden tot paniek. Ik heb hij heeft voor 4 of 5 jaar getekend. Hij is ook vooral voor de langere termijn gehaald. Omdat ze in hem echt een jongen met heel veel potentie zien. Iemand die voor de komende jaren zeg maar een plek op het middenveld moet gaan bezetten. En hij zei dus ik heb nul spijt van op dit moment. Hij zegt, en ik ben er ook nog van overtuigd dat ik hier ga slagen in Duitsland.
En hij heeft het Oktoberfest achter de rug natuurlijk. Ja.
Daar stond hij wel met een biertje en Masrowi niet, geloof ik. Hè? Dat zal denk ik ook met geloof te maken hebben. Maar goed, dat soort festiviteiten maakt hij dan ook mee. Hij vertelde dat hij in het hatje van het centrum woont. Hij zegt, waren wel wat verschillen. Het systeem, zei hij, dat is anders dan hoe wat ik bij Ajax gewend was, ook onder Erik ten Hag. Standaard 4-3-3. Nu was het dan meer 4-2-2-2. Een beetje wat Erwin van der Looy met Jong Oranje ook speelt. En de voorbereiding, daar waren ze wel een beetje van geschrokken. Hij zei, want bij Ajax zat je wel stuk na een training. Maar hij zei, bij Bayern hetzelfde. Hij zei, maar dan roept de fysiek trainer of de trainer je nog even bij. En dan kun je nog zoveel sprints gaan trekken. En hij zei, dat was wel echt even flink aanpoten. Hij zei, maar daar vertelde hij ook bij. Hij zei, daardoor voel ik me wel topfit nu.
Iedereen die naar het buitenland gaat, zegt het. Hè? Ja. Wijnaldum kan ik me herinneren. Die ging naar Liverpool. En dan wordt er nog een bal in het midden gegooid nadat je een of andere training hebt gedaan.
En dan zijn dit nog, denk ik, standaard Duitse trainers. Dan heb je die van de oude stempel, om maar iemand te noemen, Felix Magath. Ik heb ook verhalen gehoord van jongens die op een gegeven moment echt kotsend over de boarding hingen. Of dat ze zich 's morgens vroeg om 6:30, 7 moesten melden. En even een paar bergen moesten beklimmen. Dat soort taferelen. Die zullen Gravenberg wel bespaard blijven, vermoed ik zo.
Maar als je dan kijkt naar het grote Oranje, want jij volgt Ajax ook. Je ziet nu daar Taylor is opgeroepen. Ja. Die staat eigenlijk op de positie van Gravenberg vorig jaar. Ja. En iedereen zegt dan, die brengt een heel ander soort dynamiek met zich mee. Dat is een heel andere middenveld. Dat is precies wat dit Ajax nodig heeft.
Dat weet ik niet. Je kunt op basis van de laatste wedstrijden, Liverpool en AZ ook zeggen, als je ziet hoe moeilijk Ajax onder de druk uitspeelde. En dat werd vooral geïllustreerd ook door al die ballen die teruggingen op de keeper. Remco Pasveer, die zowel tegen Liverpool als tegen AZ meer dan 70 balcontacten had. Meer dan 70 keer werd betrokken in de opbouw. Ja, dat geeft toch wel aan dat Ajax echt zoekende was. En in het opbouwen heel voorspelbaar was. En in zulke gevallen kon je een speler als Gravenberg, die af en toe heel verrassend kon wegdraaien. Of kon versnellen nadat hij werd ingespeeld door de keeper of de verdediger. In zulke gevallen mis je hem, denk ik ook. Dat heeft Taylor veel minder. Taylor is wel meer een doelpunt te maken bijvoorbeeld. Want die heeft er nu al bijna meer gemaakt dan Gravenberg in zijn 2 volledige seizoenen onder Erik ten Hag. Dus ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik ben het eigenlijk niet mee eens dat Ajax met Taylor beter af is dan met Gravenberg. En dan kijk je naar, dat is natuurlijk wel heel bijzonder, dat Gravenberg toch een beetje gezien als het talent van Nederland de afgelopen jaren. Die dan nu waarschijnlijk op de blaren moet zitten tijdens dat WK. En Kenneth Taylor, degene die hij op de bank hield bij Ajax het afgelopen seizoen. Een hele goede kans maakt. Daar hebben we ook even mee geconfronteerd. En daar zei hij van, het zijn ook maatjes. Het is het groepje Brobby, Timber, Ranch en daar Gravenberg. En daar hoort Taylor ook een beetje bij. Dus hij was vooral heel blij voor Taylor ook. En hij had het zelf nog niet opgegeven. Hij zei, het is een droom voor mij. Hij zei, zo'n eindtoernooi wordt eens in de 4 jaar gespeeld. Hij zei, het is ook niet dat je daar elk jaar kans op maakt. Hij zei, als ik deze mis, ja, dan komen er nog een paar kansen. Ze is er nog geen man overboord. Hij zei, maar ik wil je dolgraag bij zijn.
Weet hij wat hij moet doen, waar het aan schort?
Dat zou ik niet weten. En ik vermoed Gravenberg zelf ook niet, omdat ik net al zei dat ze geen contact hebben. Of de bondscoach moet hem de laatste keer dat hij erbij was, in een gesprek verteld hebben van, ik vind dat je dit en dit mist. En dat hij daaraan moet gaan schaven. Maar verder vind ik dat heel lastig te zeggen. Het is ook in zijn geval, hij komt een beetje, Gravenberg is en een 6 en een 8. Dus de positie voor de verdediging en ook een beetje als linkshalf. En dan kijk je naar welke opties Van Gaal daar heeft. Nou goed, Frenkie de Jong, dat spreekt voor zich denk ik. Maar er loopt ook een jongen als Teun Koopmeiners en nu dus Kenneth Taylor. En daar hoeft hij in principe, als hij bij Bayern gaat spelen, hoeft hij daar niet heel veel voor onder te doen. Dus het kan ook snel gaan. Ik denk dat voor hem vooral zaak is om bij Bayern aan te haken, zich in die basisploeg te nestelen. En daar gaat hij echt op een heel hoog niveau spelen. Daar had hij trouwens ook nog over, de intensiteit van die competitie. Ze is niet te vergelijken met de Eredivisie. Hij zei, en dan zit je soms op de bank en dan zie je het heen en weer gaan. Hij zei, ik vind het ook wel mooi. Hij zei, en ik denk dat ik daar met mijn postuur en mijn loopvermogen ook wel pas.
Maar zo is dit Jong Oranje waar we nu bij zitten. ook een soort van pleisterplaats, toch? Ik bedoel, Gravenberg, Brobby.
Een beetje kuuroord, hè?
Ja.
Kuuroord Oud-Londen. En die gaan dan de komende week naar België en naar Roemenië voor twee oefenwedstrijden. Ja, dat is het vaak. En wie er niet bij is, is Sven Bobman. Normaal gesproken vaste klant. Ik denk dat die stiekem wel even hoopte dat hij na het afhaken van Bruno Matasindi er nog bijgehaald zou worden. Is niet gebeurd. En heeft zich ook afgemeld nu. Want hij heeft net de transfer gemaakt naar Newcastle. En wil deze week ook gebruiken om daar verder te acclimatiseren. En zo zijn er altijd wel. Vorig jaar zijn we naar het EK geweest. En toen waren er ook heel veel jongens die net de transfer hadden gemaakt. Justin Kluivert, Noah Lang. Ja, zo waren er best wel veel. En zo gaat het continu, hè? Omdat het natuurlijk in Nederland een soort trend is geworden om heel snel voor een van die buitenlandse clubs te kiezen die aan je loopt te trekken.
Ja, Xavi Simons zit erbij. Ja, je hebt Gravenberg. Er zit best wel wat leuke namen tussen, Robbie.
Jij vergeet een naam, hè? Ja. Ik dacht dat je die als eerst zou noemen. Thijs Dallinga.
Bij uitstek natuurlijk, de speler komen zo meteen even op terug.
Ja, ben ik met je eens. Qua naam, en dat is ook niet altijd zo geweest, want we hebben ook een periode gehad, ik geloof dat Frank de Boer op een gegeven moment in totaal 6-7 jongens overhevelde van Jong Oranje van de Belofte naar de A-groep, zeg maar. En dan keek je op papier en dan bleef er qua naam niet heel veel over. Maar er zitten nu wel een paar trekpleisters tussen. Ja, daar ben ik wel met je eens. Met Xavi Simons, met Brian Brobby, met Ryan Gravenberg. Sepp van den Berg, verdediger die een hele goede voorbereiding met Liverpool heeft gedraaid. Niet veel gespeeld, maar nu weer een volgende stapje maakt door zich te laten vuren aan Schalke in de Bundesliga. Daar speelt ook Van der Ven bij Wolfsburg. Dus al met al heeft Erwin van der Looy wel een heel aardige groep tot zijn beschikking. Maar ik denk dat hij vooral hoopt dat hij over een klein jaar, een maand of 10, dat hij een groep met zoveel goede spelers tot zijn beschikking heeft. Want daar ging het een beetje mis vorig jaar. Toen Oranje naar het EK ging, dat er op een gegeven moment nog jongens werden overgeheveld. En hij echt met een gekortwiekte groep naar Hongarije moest. En dat brak ze wel een beetje op ook.
Een klein uitstapje naar het grote Oranje. Want daar ineens kwamen de keepers vandaag allemaal langs om zich te laten testen. We zagen Bijlo langs de lijn staan. Kjell Scherpen van Jong Oranje daar naartoe. Van Gaal heeft het ook al uitgelegd. We hebben het gisteren in de podcast ook laten horen. Ze moeten reflextesten doen met Peter Murphy en dat soort zaken allemaal. Hoe kijk jij daarnaar wat daar nu gebeurt?
Ja, ik zag ze staan aan de zijlijn achter de boarding. Dat gaf me een beetje pupil van de week gevoel of zo. Dat ik vroeger bij Sportclub Enschede, als we met de D1 hadden gevoetbald, dat ik dan over de boarding hing met een patatje om te gaan kijken hoe de B1 of de A1 het ervan afbracht. Ja, het is een beetje surrealistisch, vond ik. Dat je al 4 keepers hebt lopen en dat er nog 2 aan de zijlijn staan en die even moeten wachten totdat de penalties genomen gaan worden. En ik denk dan ook, zijn zij dan voor die penalty-reeks die dan gaat komen na zo'n training, zijn zij dan net zo scherp als die keepers die daarvoor al een partijtje hebben afgewerkt? En het lijkt me heel dat je daar een beetje koud in moet, zeg maar. Ik mag hopen dat ze nog even zijn ingetrapt, want dat zal het zijn dat elke keeper, ik noem eens wat, een penalty of 8 te verwerken krijgt. En dat scherpe gaat staan, de 8 om de oren gaat krijgt en zich weer in Arnhem mag gaan melden. Nou, dat was het dan, of Justin Bijlo. Ja, dus dat is wel heel bijzonder. En dan ben ik ook heel benieuwd wie er dan als beste uit de bus kwam.
Ik ben dus heel benieuwd ook naar die test. Dus hoe doen ze dit? Staat daar meetapparatuur op de lijn? Wat wordt daar dan gemeten en wat zijn ze aan het doen? Wat is het, de sprongkracht die gemeten wordt, de reflex?
Ik denk de reflex, hoe noem je dat, de reikwijdte. Mm-hmm. Hoe ver komt de keeper in de hoek? Hoe lang blijft hij staan? Hoe vaak kiest hij voor de hoek waar de bal ook daadwerkelijk naartoe gaat? En daar moet ik wel bij zeggen, ik heb, wie was dat gisteren? Dat was een van de analisten die het allemaal belachelijk vond en ding. Maar ik vind dit wel heel goed. Gewoon niets aan het toeval overlaten. En dat is echt typisch van Gaal. Die alles uit de kast trekt met Frans Hoek om te kijken van wie is op dit gebied onze specialist. Ook omdat we weten dat op eindtoernooi heel vaak wedstrijden hierop beslist worden natuurlijk.
Ja, we werden vroeger met keeperstraining, weet ik nog wel, dat wij dan de training kregen dat je op doel moest staan. We werden van die pionnen voorgelegd. En dan schoot de keeperstrainer de bal op de pion, moest je met de rug naar de goal staan, met je rug naar de bal staan. En dan, als hij dan ja riep, draaide je om en dan moest je dus zien wat er gebeurde met die bal. Ook om je reflex te testen. Je hebt natuurlijk ook van die pots tegenwoordig bij de Formule 1, zie je dat?
En Dat doen ze inderdaad. En met tennisballen heel veel. Want als je een goede reflex op een kleine bal hebt, dan wordt het met de grote bal nog wat makkelijker. Dus ja, dat soort dingen. Ik weet niet of ze dat bij hier aan de overkant ook doen. Maar ja, wat ik zeg, 6 keepers. Ik ben benieuwd. En dan is het ook nog de vraag of we een 4de keeper mogen meenemen. Hè?
Nee, dat is al bekend, hè? Zo uitgezocht. Je moet er 3 meenemen. Zag gisteren op Twitter voorbij komen. Mensen hadden het al uitgezocht. Volgens mij zijn het er 3 die je mee moet nemen.
Ja, en dan denk ik weer. Stel nou dat Noppert de beste specialist blijkt. Ja? Vindt de staf van Oranje hem dan ook goed genoeg als derde doelman? Wat er natuurlijk kan gebeuren, is dat tijdens het WK een van die keepers geblesseerd raakt. De eerste keepers noemen ze wat Sillissen. Die is nog wel eens geblesseerd. Dan hou je Pasveer en Noppert over.
Ja, als Pasveer meegaat. Je kan in deze discussie ook gewoon zeggen, we nemen Sillissen mee. En ik neem Bijlo mee, want dat zijn de 2 toekomstige keepers van Oranje. En als laatste nemen we dan Noppert mee voor de strafschoppen. Dat kan natuurlijk ook, hè?
Ja, dat kan. Maar ik denk dat je... die vraag komt dan in mij op. Moet je niet vermijden dat... Ja, dat is een beetje invullen. Maar is Noppert goed genoeg als derde doelman? Even los van de specialist die hij is. Hè? En stel dat er een keeper geblesseerd raakt. Kun je dan aankomen met Andries Noppert als tweede doelman van Oranje op een WK? Tijdens een, ik noem eens wat, Etienne, een kwartfinale tegen Engeland. Snap je? En hoe zit de staf er dan bij? Zijn die er dan gerust op? Of daar zit ik een beetje mee. Dat hij straks de beste penalty specialist blijkt. Daar kan ik nog wel inkomen. Dat geloof ik ook wel. Alleen durf je hem dan ook als derde doelman en specialist mee te nemen? Of zeg je van nee, we kiezen voor 3 keepers van wie we zeker weten van die kunnen we opstellen als het moet.
Ik vind namelijk het hele verhaal, we hadden het gisteren in de podcast over, dacht ik nog, ja, weet je, Maarten riep het nog. Een ervaren doelman is vaak de wens, hè? Dat je een dertiger meeneemt zoals Bosker in het verleden. Ja. Maar waarom? Ik bedoel, kijk, bij Feyenoord heb je nu 2 spitsen lopen die allebei jong zijn en gretig zijn. Kan ook werken, toch, op weg naar een eindronde?
Ja. Ja, ik denk dat ze ook vooral kijken naar, heeft Gaal daar niet iets over geroepen, het omgaan met de entourage ook, met het grote podium, met de druk die erbij bij komt kijken. Ik denk wel dat soort dingen meespelen, wat overigens voor mij niet hoeft te betekenen dat Bijlo, de jongste van het stel, daar niet voor in aanmerking komt. Ik vond, trouwens, daar ging het ook nog over, hè, het interview van Bijlo. Ik heb die momenten gezien ook tegen PSV. Ik vond het interview daarna niet van veel zelfkritiek getuigd. Ik vond hem zo vaak weifelend overkomen in eerdere wedstrijden ook al. Dat weet ik wel dat het lastig is om als keeper te zeggen van ik steek gewoon niet in vorm en het is terecht. Maar
hoor die bij voetbal, hè? Bij voetbal hoor je dit eigenlijk niet te zeggen. Nee, voetballers horen te zeggen ik sta er gewoon, ik ben er goed voor, toch? Macho wereld.
Nee, maar dat vind ik juist niet, want dat kan Bijlo nu niet zeggen. Want hij had het erover van... ik vind niet dat ik in een mindere fase zit. Ja. Maar dat is wel zo. Ja. Dat is gewoon zo. En daar zijn ook wel redenen voor te noemen. Dus ik vond dat een beetje... Ja, ik miste de spiegel in dat interview. Maar goed.
Laten we nog even 2 dingen doornemen. 1, de actualiteit. Namelijk de 50 supporters van ADO Den Haag... die tenminste al stadionverbod hebben gekregen van de KNVB... naar aanleiding van de rellen rondom ADO Excelsior... Prachtige documentaire erover trouwens in de maak. Het zult ons over deze reclame. Maar toevallig sprak ik vandaag hier Thijs Dallinga voor die documentaire. En toen vroeg ik even aan hem hoe hij daarnaar keek.
Ik denk ook dat je zeg maar als KNVB zijn een soort statement moet maken. Want zo'n wedstrijd als dit, dat kan, wat ik zeg, kan gewoon niet in betaald voetbal. Dat je in principe op elk moment aangevallen kan worden tijdens een wedstrijd en na een wedstrijd. Helemaal op zo'n belangrijk moment. Dus ik denk dat wel een goede zaak is. Ja.
Hij zei ook, dit is een wedstrijd die je nooit meer zal meemaken. Dat wat er gebeurt, maar ook dat supporters op het veld komen. Dat kan in een betaald voetbal. Dat is bijna, hij voelde zich niet bedreigd in die wedstrijd, behalve de afloop. Maar het is natuurlijk bijna ondenkbaar dat dit gebeurt, toch?
Ja, dat hadden we denk ik allemaal destijds in Nederland. Tenminste, degene die wedstrijd keken. Het was, je kon met de ogen niet knipperen of er gebeurde wel wat. Ook in het scoreverloop. Maar toen kwam dit en stonden er in één keer... Ja, hoeveel waren het? Het waren er meer dan 50, denk ik, hè?
Ik vraag me alleen wel af, wat is dan de straf voor ADO Den Haag? Want die hebben eigenlijk moedwillig dat stadion volgegooid met mensen met een stadionverbod en dat soort dingen. Die hebben dan een wedstrijd zonder publiek. Maar is dat dan genoeg voor een club waarbij je moedwillig dingen in elkaar in gevaar brengt?
Ik denk dat ze de grootste straf 10, 20 minuten later al kregen. Namelijk dat ze de promotie misliepen. En hoe dat verder, wat jij hebt het nu over, dat waren al jongens die, die een stadionverbod hadden ook en die gewoon het stadion in konden.
Nou, dat is al. Er waren jongens met een stadionverbod, die kaarten zijn in de vrije verkoop gegaan voor die wedstrijd. Ja. Dus daardoor wist je niet wie er binnenkwamen in het stadion. Dat was al één ding. Ja. En in het stadion zelf zijn dingen gebeurd waardoor mensen uiteindelijk het veld op konden komen. Er zit een grote gracht omheen. Okay. Dus dat soort zaken.
Maar dan vraag ik mij af, wat is dit stadionverbod dan waard? Diegene die hem nu hebben gekregen, als die eerder al met een stadionverbod binnen konden komen.
Dit is een landelijk stadionverbod en het duur varieert van 12 maanden tot meerdere jaren. Dus dat is echt wel zeg maar een forse stadion, een forse straf.
Ook niet levenslang?
Nee, ook niet levenslang, nee.
Oké, maar dan vind ik het nog, te karig. Ik vind dat dit soort gasten nooit meer een stadion in mogen. Kijk, en dat is in Engeland zo mooi. Ik heb de laatste tijd wel wat veldbetreders gezien. Alleen in Engeland gebeurt dat volgens mij zelden. Ik vind dat ook als een paal boven water moet staan. Als een supporter een veld betreedt, nooit met stadion in. Want alleen dat zal ze ervan kunnen weerhouden om dat niet te doen. Als je daarmee wegkomt, Etienne, dan is het hek van de dam. En dan kan iedereen dat overwegen. En dan zullen er ook heel veel zullen dat gaan doen.
Dan wil ik nog één dingetje met je doornemen. De terugkeer van Wesley Sneijder in het betaalde voetbal. Ja. Tenminste, de vraag is, wat gaat hij doen? Want hij was te gast bij Fortuna Sittard Excelsior afgelopen weekend. Vriend van Burak Yılmaz. En er is nu gesproken over een rol van Wesley binnen die organisatie. Wat is nog niet helemaal duidelijk?
Nee, daar was hij niet heel concreet over. Ja, daar kunnen wij er denk ik ook niet zo concreet over zijn. Je krijgt de indruk dat Wesley Sneijder zelf ook niet zo goed weet wat hij wil. Dan wilde hij wel graag trainer worden. Maar dan niet via de reguliere cursus hier in Nederland. Dus je krijgt vooral het gevoel dat hij er vooral niet te veel aan wil doen.
De makkelijke weg om in het voetbal weer actief te zijn.
Ja, alleen kun je dan nu heel moeilijk inschatten welke rol ze met hem voor ogen hebben. En goed, het vloeit een beetje voort uit zijn netwerk, hè, omdat hij Burak goed kent. En ze hebben een gesprek gevoerd. En het gaat om een project waar ook meerdere clubs bij betrokken zijn. Hoe ze dat dan precies willen gaan inkleden. Ik zou het niet weten. Welke gevolgen dat heeft voor Fortuna, zou ik ook niet weten. Maar één ding weet ik wel. Dat we eerst nog maar moeten zien of Fortuna in de eredivisie blijft. Want als dat niet gebeurt, dan vraag ik me af wat er van dat project overblijft. En in hoeverre Fortuna daar nog bij betrokken zal zijn.
We gaan naar het einde van deze podcast.
Het historisch feitje.
Ja, en dan kan je jezelf opstellen natuurlijk. Hij speelde thuis tegen Olimpia uit Honduras. Een uurtje was hij aanvoerder, maar hij werd al snel weer gewisseld. Hij werd amper in het spel betrokken en bij een 3-0 achterstand ging hij naar de kant.
Het historisch feitje van deze dag. Het is een jaar geleden. Weet je nog waar het over ging?
Dat was was de president of burgemeester die nog even besloot om zelf...
Vicepresident.
Oké. Okay.
Het is een bizar verhaal. Het is Ronnie Brunswijk, die vroeger natuurlijk rebellenleider was tegen Desi Boutersen. Hij is ook president van Inter Mongu Tape, ik hoop dat ik het goed zeg. Ja. En hij dacht, weet je, 60 jaar, ik wil nog wel eens een keertje meedoen in de CONCACAF Cup. Dus ik stel mezelf gewoon op in deze ploeg en ik ga gewoon meedoen. Dus hij heeft zichzelf opgesteld in die CONCACAF wedstrijd om mee te doen. 60 jaar, een paar keer de bal gekregen, gewisseld ook op een gegeven moment. Maar het mooiste komt nog. Na de wedstrijd leek hij geld uit te delen aan de spelers van de tegenstander, CD Olimpia uit Honduras. En dat vond de organisatie ook niet zo heel leuk van de CONCACAF. Dus er kwam nog een onderzoek naar.
Oh, okay. En de uitslag van dat onderzoek is nog niet bekend.
Nee.
Ik zag dat volgens mij spelen ze deze week tegen Nicaragua. Dus misschien valt hij wel weer in. Even een koppeltje met Geraldo Becker. Geraldo Becker die de voorzitter geeft en de vicepresident die ze erin legt.
Dat ik denk, weet je wat, ik ga nu ook gewoon international worden. Want dit is natuurlijk de CONCACAF, het is clubvoetbal. Maar dat hij ook nog eventjes een interlandje erbij pakt met Suriname.
Ja, ik zie het hem zo doen.
En het zijn toch bizarre momenten dit?
Ja, dit is heel bijzonder. En zelden vertoont ook volgens mij. Ja,
ik voorzie nu dat Mark Rutte zometeen bij een Champions League wedstrijd van Ajax zegt... Hallo, ik doe even mee. Leuk.
Ja, ik denk alleen niet dat Ajax veel verder zal helpen.
Ik denk ook niet. Goed. Dit was de AD Voetbal Podcast voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. Dan is dat de Voetbal Podcast in Polen. Want dan zijn we natuurlijk in voorbereiding op dat duel van Nederland zelf al met Polen in de Nations League. Johan, dank voor vandaag. En wat ons weer vraagt, tot morgen voor een nieuwe AD Voetbal Podcast.
Zin in Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.